Gemeente, zijn voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 25 januari hoopt om 10 uur uw eigen predikant, dominee Van der Brink, voor te gaan in een doopdienst. En om 16:30 middags hoopt dan dominee Van Binsbergen voor te gaan. De bediening van de Heilige Doop is aangevraagd door Goos en Annelies Jansen voor hun zoon Olaf. En de doopbediening zal volgende week zondag in de ochtenddienst plaatsvinden. De collecte in deze dienst, de eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 1, het eerste en het tweede vers. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat. En het tweede, want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant bij een stroom. Psalm 1, de eerste twee versen. Gemeente, doen we ook vanmiddag in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en zingen wij daarna uit Psalm 73 het 13e vers. Wie heb ik nevens u omhoog, wat zal mijn hart, wat zal mijn oog, op aarde nevens u toch lusten, niets is er waar ik in kan rusten. Psalm 73 het 13e vers en dat weer samen ons geloof hebben beleden. En in ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, we openen vanmiddag het woord van de Heer in het tweede Petrusbrief. We lezen daarvan het derde hoofdstuk. 2 Petrus 3 als onze schriftlezing. En Petrus schrijft uit deze tweede zendbrief: geliefden, schrijf ik aan u, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwek, omdat u gedachtig bent aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod, wij die des Heren en zaligmakers apostelen zijn. Dit eerst wetende dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen, en zeggen, waar is de belofte van zijn toekomst? Want van die dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord van God de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld die toen was met het water van de zonvloed bedekt zijnde vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de verderving der goddeloze mensen. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag van God, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstig u dat u onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. En acht de langmoedigheid van onze Heere voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende, in welke dingen sommige zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefden, zult tevoren wetende, wacht u dat u niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid. Maar wast op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid beide nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. Laten we samen het aangezicht van de Heere onze God zoeken in het gebed en vragen om zijn zegen. In de voorbeden willen we in het bijzonder gedenken aan mevrouw Djurdjevic, die zorgen kent. Laten we samen bidden. Heere, trouwe en genadige God, u bent het van wie we gezongen hebben dat er naast u niets is in de hemel en niets op de aarde waarin wij rust kunnen vinden en vrede. Dat er niets is wat werkelijk ons houvast kan geven dan u. Bezwijken ons vlees en ons hart, zo zongen wij, dan blijft u de rotssteen van ons leven tot in eeuwigheid. En wat is dat machtig, Heere, dat wij dat mogen zingen. Dat we dat mogen belijden, Heere, ook vanmiddag. In alle vrijheid. Dat u zich zo aan ons geopenbaard heeft. Want, Heere, ons spreken en ons zingen en ons belijden, het kan niet anders zijn dan een antwoord op uw openbaring. Heere, zo toont u zichzelf aan ons. Als de enige troost, het enige houvast in leven en sterven. En zo wilt u door ons gekend en beleden worden. En wanneer we dan vanmiddag samenkomen, Heere, rondom uw woord. Onze psalmen zingen, onze gebeden opzenden tot u en luisteren naar de verkondiging van uw evangelie. Heere, geef dat voor ons dan steeds meer zal gaan schitteren. Uw genade, uw liefde, uw ontferming, uw heiligheid, uw rechtvaardigheid. Ja, dat u meer en meer waarde voor ons krijgt, dat we steeds dieper u leren kennen. Dat is toch het doel, Heer, van de verkondiging van uw woord, dat zij die u lief hebben door de verkondiging van het woord onderwezen zullen worden en door de verkondiging van het woord zullen opwassen, zullen toenemen in de kennis en de genade van u. Heer, wil daartoe vanmiddag dan de verkondiging van uw woord gebruiken in het midden van de gemeente. Tot meerdere kennis van u, tot onderwijs, tot bemoediging en vertroosting van degenen die u lief hebben. En als er dan vanmiddag ook heren zijn in het midden van de gemeente die dat wel hebben meegezongen, maar niet met hun hart. Die dat wel hebben meegezongen, maar die het ook wel wisten dat dat geldt voor mij niet. Want er zijn in mijn leven tal van andere dingen waar ik rust in vind en tal van andere dingen waarin ik vrede zoek. Heer, wilt u ze dan vanmiddag laten zien dat buiten de Heer Jezus Christus er geen leven is, maar alleen maar verderf. Dat er alleen maar leven is en dat er alleen maar zaligheid is wanneer we door het geloof aan de Heer Jezus Christus verbonden zijn. We Hem kennen. Wilt u ze tot het leven roepen, Heer? Want wij kunnen de woorden niet verder brengen dan het oor en we kunnen het met klem op het hart binden, maar we kunnen het niet in dat hart brengen. Maar u bent er toch zelf, Heere, die het belooft, dat u stenen harten zult wegnemen en dat u een vlezen hart geeft. En dat doet u door de verkondiging van het woord. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze horen, die zullen leven. Heere, doe dat dan ook vanmiddag, bij jongeren en ouderen die het weten dat ze dood zijn en misschien het niet eens weten omdat ze er langs heen leven, maar dat u ze tot het leven roept. Heere, breid zo uw koninkrijk vanmiddag uit hier. Dat deze gemeente mag bloeien tot uw eer. En dat de heerlijke geur van de Heere Jezus Christus van deze gemeente zal uitgaan in het midden van de wijk. Overal waar deze mensen komen, Heere, dat uw naam verhoogd en verheerlijkt zal worden door ons. Maar breid niet alleen uw koninkrijk uit hier, maar doet u dat ook hier in de andere kerken van Nederland, waar uw woord vandaag wordt verkondigd, Heer, dat de doden tot het leven worden geroepen en dat gelovigen worden aangespoord en aangevuurd. Dat de vlam van het geloof en van de liefde en van de hoop zal gaan branden. Dat christen zijn geen vormendienst is, maar een hartelijke liefde tot de Heer Jezus Christus en een leven vanuit Hem. Wilt u zo uw koninkrijk bouwen op deze aarde? Allen die in uw dienst staan, wilt u ze wijsheid geven? Dat geldt de ambtsdragers van deze gemeente, Heer, geeft u de mannen broeders van de kerkraad wat ze nodig hebben om deze gemeente te dienen. Gedenk onze broeder die als dienaar van het woord aan de gemeente verbonden is. Wil ook hem, Heere, uw zegen en genade geven, opdat hij in deze gemeente het woord mag zaaien. Als een herder mag zijn die de kudde leidt. En we zijn als dienaren van het woord vanuit onszelf daar zo onbekwaam in, Heere, maar onze bekwaamheid is toch uit u. En dat mag toch voor een dienaar van het woord ook heilige ontspannenheid geven, dat u het zelf bent die zalft met uw geest en dat u het zelf bent die daarmee vervult en die wijsheid geeft. Dat onze broeder dat ook ervaren mag met zijn vrouwen, met hun kinderen. Maar wilt u ook allen die in uw koninkrijk werken, heren, bedienen met uw geest? In Nederland, maar ook op heel deze aarde. Wilt u hen zegenen die zich daarop voorbereiden? Maar de velden zijn wit om te oogsten, heren. Wilt u ook mannen broeders roepen tot de dienst? Opdat ze uitgaan. En het evangelie verkondigen. Tot zaligheid van zondaren en tot verheerlijking van u. Heren, gedenk deze gemeente ook met alle zorgen die er kunnen zijn. Met alle noden. Met alle eenzaamheid en alle verdriet. Misschien dat we met zoveel vragen worstelen dat we met een ander niet eens over praten kunnen, omdat een ander ons er niet in begrijpt, of omdat we bang zijn om afgewezen te worden. Misschien wel omdat we worstelen met een andere geaardheid. Heer, wat kan ook dat een vragen en moeite met zich meebrengen? We bidden u, Heer, wilt u dan geven dat onze ogen op u mogen zijn? En dat we uw troost en uw kracht mogen ervaren in ons leven. In het bijzonder, Heer, dragen we ook vanmiddag mevrouw Djurdjevic aan u op. En de zorgen die ook in haar leven er zijn, de stormen die over haar leven gaan, de vragen die zich in haar leven ook op kunnen stapelen. dat ze er misschien niet meer overheen kan zien. Heere, wilt u haar omringen met uw goedheid en met uw genade, dat ze het ervaren mag, al bezwijken mijn vlees en mijn hart, al ontvallen al de dingen van mijn leven mij, maar God is de rots waarop ik sta. En hij houdt mij vast. Hoe de weg ook gaat en hoe donker de weg ook is, maar dat u er bent, Heer. Geef dat we dat zo ervaren mogen. Zie zo ook neer op deze wereld in nood, Heer. Met zoveel ellende, met zoveel moeite. Met zoveel geweld. En het kan ons angstig maken. Als ook in Nederland de terreurdreiging aanwezig is en we kunnen daar met elkaar over praten, Heer, en de paniek kan toeslaan in ons leven. Maar geef dan, Heer, dat we vanmiddag dan niet leren kijken naar de dingen die we zien en die we horen, maar dat we dan vanmiddag leren kijken naar uw woord. En dan verbaast het ons niet dat al deze dingen gebeuren. U hebt het zelf voorzegd, Heer. U hebt ons erop voorbereid dat al deze dingen geschieden moeten. Maar dat er te midden van alles wat er op deze wereld gebeurt, Heer, één veiligheid is. Dat is de geborgenheid in u. Dan mogen we ons veilig weten. Geef dat de gemeente dat weten mag. Geef dat de kerk in de verdrukking dat zo ook weten mag. En zo zijn onze ogen ook op u en zo bidden wij u. Heere, kom haastig. Opdat alle zonde en opdat alle geweld en opdat alle moeite voorbij zal zijn. De aarde weer nieuw zal zijn en glanzen. Heere, de schepping zucht ernaar in barensnood. En als het goed is, verlangt uw kerk ernaar naar de dag van de bruiloft. En zo bidden wij dat u. Kom, Heer Jezus. Kom haastig. Maar als uw komen nog wacht, geef dat we dan bereid zijn om in dat laatste der dagen staande te blijven. Rust ons daar dan voor toe, Heere, vanmiddag. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag uw gaven gaan geven voor de Heer en voor zijn dienst. En wij zingen uit Psalm 119, vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. En vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. 119, vers 53. Vers 65. En vers 67. Gemeente, de tekst voor de preek van vanmiddag zijn de laatste twee versen van 2 Petrus 3, de versen 17 en 18. Waar Petrus schrijft: gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u dat u niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid, maar wast op in de genade en kennis van onze Here en Zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid beide nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. Het thema van de preekgemeente: staan blijven in het laatste der dagen. Hoe blijf je staan? In de eerste plaats door te staan op het fundament van de apostelen en profeten. In de tweede plaats door te leven vanuit Christus. En in de derde plaats door op te wassen in genade en kennis. Hoe blijf je staan in het laatste der dagen? In de eerste plaats door te staan op het fundament van de apostelen en profeten. In de tweede plaats door te leven vanuit Christus. En in de derde plaats door op te wassen in de genade en kennis. Hoe blijf je staan in het laatste der dagen? In de eerste plaats door te staan op het fundament van de apostelen en profeten. Gemeente, de Bijbel schetst ons geen mooi beeld voor de toekomst van deze aarde. Het laatste der dagen, en dat is voor de apostel Petrus niet iets van de verre toekomst, laat staan dat het dat voor ons is. Het laatste der dagen, dat wordt getekend, zo zegt Petrus, door dwaalleer en door losbandigheid. Er zullen in het laatste der dagen spotters komen die met de wet van God en die met God die komen zal om te oordelen de levenden en de doden geen rekening houden. Ze leven volgens hun eigen begeerlijkheden. Als de onredelijke dieren volgen ze hun eigen lusten en hun eigen verlangens. Zo schrijft ook Paulus daarover. Dat in het laatste der dagen de mens van de wetteloosheid zal opkomen. Dat is niet een mens die autonoom is, die zichzelf wetten stelt, die zelf de regels maakt, maar dat is de anome mens. De mens die geen enkele wet en geen enkele regel meer accepteert en die zijn eigen lusten, zijn eigen begeerten navolgt. En Jezus tekent ons een toekomstbeeld van oorlogen die elkaar in rap tempo opvolgen, van vervolging die zal toenemen, verdrukking, van honger en van ziekte, van pijn, een toekomst van afval en kerkverlating, een toekomst waarin de macht van de zonde en van de verleiding steeds groter zal worden. Het zal met deze aarde niet beter worden. Het besef van normen en waarden zal niet toenemen. De vervolging zal niet afnemen. En mensenrechten zullen in de toekomst echt niet beter beschermd worden. En te midden van die wereld leeft de gemeente van de Heer Jezus Christus. Te midden van die wetteloze mensen die hun eigen verlangens, hun eigen begeerten navolgen. Te midden van de verleidingen die dit leven omspoelen en overspoelen, leven jongeren en ouderen die de Heer Jezus Christus lief hebben. De zonde en de wereld, ze proberen op allerlei manieren grip te krijgen, ook op het leven van die christelijke gemeente. De wereld zingt op verhoogde toon: kom, ga met ons en doe als wij. En een christen is vatbaar voor die verleiding. Een christen is eigenlijk een zwak mens met een oude natuur, met vlees in zich. Een christen is ook een mens die niet graag aan de zijlijn staat. En die dat vlees in zich heeft, dat sinds de zondeval de onuitroeibare neiging heeft om te leven naar je eigen goeddunken, naar je eigen gedachten, naar je eigen verlangens. En dat vlees, dat blijft een christen aankleven tot zijn laatste snik toe. En hoe blijf je dan staan in een wereld die roept: kom, ga met ons en doe als wij. En met vlees van binnen dat probeert te gaan heersen. Hoe blijf je staan? Nou, op die vraag gaat Petrus in, gemeente, aan het slot van zijn tweede brief. En je kunt zelfs zeggen dat dat zijn zorg is waarom hij die beide brieven heeft geschreven. Hij zegt het in vers 1 van hoofdstuk 3 dat hij die beide brieven geschreven heeft om door vermaning het oprechte gemoed op te wekken. Je mag dat ook vertalen met om door vermaning de gemeente zuiver te leren denken. Om de gemeente aan te sporen, om waakzaam te zijn, om op te passen. Zo zegt hij het in vers 17, wacht u ervoor, let op. Dat is een waarschuwing, gemeente, die kom je in de Bijbel telkens weer tegen. Hoe vaak zegt de Heer Jezus het niet tegen zijn discipelen, waakt. Hoe vaak schrijft Paulus het niet aan het einde van zijn brief, pas op. We hebben blijkbaar gemeenten het telkens weer nodig om aangespoord te worden. Om op onze hoede te zijn. We hebben het nodig dat dat telkens weer tegen ons gezegd wordt. Ik dacht daar een paar weken terug aan toen het zo gesneeuwd had op die zaterdag. En ik stapte op zondagmorgen de deur uit en ik ging op weg naar Leerdam om daar te preken. En ik zette de voet bij ons op de stoep voor. En mijn voet gleed weg. Ik dacht, het is glad. En ik was gelukkig op tijd de deur uitgegaan. Ik ging op tijd op weg en ik dacht, dat is voorzichtig rijden. En dan rij je voorzichtig de straat uit en je denkt, oppassen, geblazen, het is glad vandaag. En je rijdt het dorp uit, de provinciale weg op en je let nog aardig op. Glad, je bent erop bedacht, je bent waakzaam. En na verloop van tijd denk je, het gaat eigenlijk best goed, tandje erbij, ietsje sneller. En voor je het weet, soef je daardoor die Alblasserwaard of de Krimpenerwaard, de Lopikerwaard, alsof het een stralende zomerdag is en er niks aan de hand is. Totdat de nieuwslezer zegt, een waarschuwing verkeersdienst, pas op, het is glad. Dan denk ik, En je even terugdenkt aan toen het ook een keer glad was en je niet oplette en tegen een lantaarnpaal terecht kwam. Wees waakzaam. We hebben dat in het gewone leven nodig, we hebben dat in het geestelijke leven ook nodig. Dat voortdurend tegen ons wordt gezegd. Want voor je het weet, verlies je je waakzaamheid, verslapt je alertheid en dan loop je grote kans om meegezogen te worden in de gruwelijke verleiding, zegt Petrus. En hoe voorkom je dat nu? Door waakzaam te zijn. En door te blijven staan op het fundament van de apostelen en profeten. Hoe blijf je staan in het laatste der dagen? Zegt Petrus, je blijft staan door vast te houden aan het woord van God. Daar is Petrus zijn brief mee begonnen. Wij hebben, zo zegt hij, het profetische woord dat zeer vast is. En dat woord, dat moet het kompas zijn voor je leven. Dat moet de lamp zijn voor je voet. Dat moet het licht zijn waarbij je leeft. Niet bij je ervaringen, bij grootse en bijzondere gebeurtenissen. Nee, zegt Petrus, daar leef ik ook niet bij, al heb ik grote en bijzondere dingen meegemaakt. De berg van de verheerlijking en zo. Nee, dat profetische woord dat zeer vast is. En in vers 1 van hoofdstuk 3 herinnert Petrus de gemeente daar nog een keer aan. Het woord van de profeten, zegt hij, en het gebod van ons, wij die de apostelen zijn van de Heere en Zaligmaker. En in vers 16 komt hij er nog een keer op terug. Het woord van Paulus en de andere schriften. Want als dat woord ontbreekt, dan word je meegezogen door de verleiding. En Petrus geeft in hoofdstuk 3 een heel concreet voorbeeld. Er zullen, zegt hij, in het laatste der dagen spotters komen. Mensen die tegen je zeggen, geloof jij nog in de opstanding van de doden? Spotters die bij het open graf staan en daar staat dan een dominee met de Bijbel in de hand en die spreekt de geloofsbelijdenis uit. We geloven de wederopstanding van het lichaam en ze kunnen de neiging niet bedwingen om een glimlach te laten zien. Geloof je dat nog? Man, kijk nou eens om je heen. Kijk nou eens om je heen. Je ziet toch dat alles vanaf de schepping hetzelfde is gebleven. Het ene geslacht komt en het andere geslacht dat gaat. En dat is een cyclus die gaat maar door en die gaat maar door. En er verandert niks. Dan zie je toch dat die belofte van God niet vervuld wordt. En als je kijkt naar vers 8, dan zie je dat Petrus dan niet alleen antwoord geeft aan die spotters, maar dat Petrus ook beseft dat die vragen in het midden van de gemeente leven. Kijk u maar vers 8. Toch deze ene zaak zij u niet onbekend. Herinnert ze nog maar weer eens aan een woord. Want inderdaad, gemeente, als we om ons heen gaan kijken, dan komen die vragen er. Dan komen die vragen er. Hebben we ons niet vergist? En hebben die spotters eigenlijk niet gewoon gelijk? Waarom komt God dan nog niet? Je ziet datzelfde, gemeente, bij Asaf in Psalm 73. Asaf die kijkt om zich heen en die zegt, de goddelozen die hebben voorspoed en ik probeer in oprechtheid God te dienen. En als ik 's morgens wakker word, dan word ik wakker en dan komt de ellende weer even groot op me af als de dag van gisteren. En wanneer verandert het bij Asaf, gemeente, als hij in het heiligdom ingaat en de dingen ziet zoals God ze ziet? En dat is waar Petrus de gemeente aan herinnert. Je moet niet kijken met de ogen van die spotter om je heen. Wat gebeurt er? Wat is er te zien? Wat is er te beleven? Maar je moet kijken naar het woord. En dan zie je, zegt Petrus, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen. Het woord heeft het je al voorzegd. Dan word je er niet door overvallen. En je wordt er dan niet door overvallen als die spotter zegt, vanaf de schepping gaan alle dingen hetzelfde. Dan zie je in het woord dat helemaal niet waar is, maar dat er al een keer een zondvloed geweest is, dat de wereld al een keer onder het oordeel van God gelegen heeft. En dat God zegt, de wereld die nu is, die wordt bewaard voor het vuur. En dan zie je, waarom komt God niet? Nou, zegt Petrus, weet je waarom God nog niet komt? Omdat God langmoedig is, geduldig is, omdat God niet wil dat enige verloren gaan. God geeft er gewoon een antwoord op. Waarom komt God niet? Zeg maar tegen die spotter, omdat God wil dat jij tot bekering komt. Daarom. Als je let op het woord, zie je dat de tijdsrekening van God ook heel anders is. Je moet leven bij het woord, gemeente. En Petrus is niet een man die dat alleen maar vanuit de theorie zegt. Petrus is een man die dat vanuit zijn eigen levenservaring ook weet. Petrus weet hoe gevaarlijk het is uit zijn eigen leven om met je eigen gedachten aan de haal te gaan. Petrus is die apostel die 3 jaar lang met de Heer Jezus rondtrok op deze aarde. En de Heer Jezus heeft zijn discipelen gezegd dat de Zoon des Mensen zou moeten lijden, zou moeten sterven en ten derde dagen zou de Zoon des Mensen weer opstaan. Maar Petrus heeft niet gelet op de woorden van Jezus. Ook niet toen Jezus dat onderbouwde vanuit de schrift. Petrus heeft zijn eigen gedachten gevormd over hoe de Messias eruit zou zien. Wie de Christus is. En dat was heel anders dan de werkelijkheid. En toen Jezus aan het kruis genageld werd, gemeente. En toen Jezus in het graf gelegd werd. Toen was Petrus een man die bevend in de binnenkamer zat, ergens opgesloten. Wanhopig, want zo zou het toch niet gaan. Onverstandigen en tragen van hart, zegt Jezus later, om niet te letten op wat de schriften zeiden. En had Jezus het niet tegen Petrus gezegd, Petrus, jullie zullen me allemaal alleen laten. En had Petrus het niet heel vol bravoure gezegd, maar al worden ze allemaal aan u geërgerd, ik zal geenszins blijf altijd bij u. Want Jezus Petrus niet gewaarschuwd. En Petrus komt er in zijn eigen leven achter als je op het woord van de meester niet let. Inderdaad, dan ga je voor de bijl. Dan verlaat je hem niet alleen, maar dan verloochen je hem zelfs.
Petrus weet uit eigen ervaring, als je het woord loslaat, heb je geen steun. Dan word je heen en weer geslingerd, dan lees je de krant en dan denk je, oh, wat gebeurt er toch een gruwel? Is er wel een God in de hemel die het ziet? Maar als je de Bijbel ernaast legt, dan zie je dat God het al voorzegd heeft. En je ontdekt dat de secularisatie doorgaat en je zegt, hoe is het mogelijk? Je ontdekt gemeente in het woord dat God het voorzegd heeft. We moeten leven bij het woord. Dat is waar Petrus op aanstuurt. Maar Petrus geeft dan wel een aanwijzing hoe je met dat fundament van de apostelen en profeten moet omgaan. Want Petrus is ook de man die weet dat je met de Bijbel in de hand op een dwaalspoor terecht kunt komen. Hij ziet het om zich heen gebeuren. Mensen die de schriften verdraaien. Mensen die de apostel Paulus misverstaan en die de andere schriften wel lezen, maar die er toch een totaal verkeerde kant mee opgaan. Die ze verdraaien tot hun eigen verderf. Je moet met die Bijbelgemeente voorzichtig omgaan. Dat vasthouden aan het woord van God vraagt wel dat we die Bijbel zorgvuldig lezen. De Bijbel is niet een of ander spannend leesboek waarmee je s'avonds eens heerlijk op de bank kunt kruipen om zo eens een hoofdstuk te lezen. En dan denk ik wel dat ik weet wat er staat. Nee, de Bijbel is een studieboek. En het lezen van de Bijbelgemeente, dat vraagt onze aandacht, dat vraagt concentratie. Wat staat hier en hoe staat het er? En wat betekent het voor de mensen toen en wat betekent het voor mij vandaag? De Bijbel vraagt, gemeente, dat je zorgvuldig leest, dat je ook let op de punten en de komma's. En dat zijn wij in onze internetcultuur niet zo meer gewend. Hè? Wij zijn gewend zo'n tekst vanaf het beeldscherm even te scannen, hier een regel, daar een regel, en dan denken we dat we weten wat er staat. Maar zo moet je je Bijbel niet lezen. Letterlijk lezen. Wat staat er? Hoe staat het er? Zorgvuldig. En het tweede is, gemeente, dat je je Bijbel helemaal moet lezen. Er is niets gevaarlijker dan zomaar een vers uit de Bijbel te nemen zonder te kijken in wat voor context dat vers staat en met dat ene vers aan de haal te gaan. Dat kan zo schadelijk zijn voor je geloofsleven. Dat je Psalm 23 leest, bijvoorbeeld, de Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. En je zegt, wat is dat een machtige tekst. En je maakt er een bokje van en je hangt dat aan de muur. Wat een prachtige tekst. En dan komen de tegenslagen in je leven, dan komt de moeite in je leven, dan komen de zorgen in je leven. En dan zeg je, wat is er nou waar van die Bijbeltekst? Ja, als je gelet had op de context van die psalm, dan zie je dat psalm 23 ook spreekt over de vallei van de schaduw van de dood en over vijanden die er komen. Het gaat om de boodschap, gemeente, van de hele schrift. In de gereformeerde theologie bouwen wij onze leer niet op hier een tekst en daar een tekst en dat is het dan. Maar op de boodschap die door de hele schrift heen klinkt. Gemeente, God heeft ons 66 Bijbelboeken gegeven. En al die boeken zijn tot onderwijs, tot vermaning, tot vertroosting, tot bemoediging, tot opbouw. En gemeente, dat zorgvuldig lezen van de schrift en dat lezen van de hele schrift, dat vraagt van ons wel bekering. Dat vraagt van ons dat we bereid zijn om onze eigen gedachten en onze eigen schema's los te laten. En om de schrift te laten regeren over ons denken. Dat vraagt een diepste gemeente een leeshouding met gebogen knieën en gevouwen handen. Maak in uw woord mijn gang en mijn treden vast. Want dat woord van God alleen kan je kompas zijn, gemeente. Dat is het eerste. Hoe blijf ik staande? Door te leven vanuit de schrift, door te leven bij het woord van God. En in de tweede plaats door te leven vanuit Christus. Want Petrus spreekt in vers 18, gemeente, over opwas, over groei in de genade en kennis van de Heer Jezus. En groei, gemeente, groei veronderstelt dat er leven is. Ik kan een steen nemen, jongens en meisjes. En ik kan die steen in een bloempot stoppen. Grond eroverheen. Kunstmest erbij. Pot in het zonnetje. De vensterbank. Elke dag een beetje water. Maar wordt die steen groter? Gaat die steen groeien? Ik zie er daar een paar nee knikken. Nee schudden. Nee, ik kan een steen nemen, gemeente, maar die steen is levenloos. Er zit geen beweging in, er zit geen groei in, er zit geen opwas in. Dat ding wordt niet groter. Een plant wel. Want een plant leeft. Groei, gemeente, kan er alleen maar zijn als er leven is. En de Bijbel zegt dat wij vanuit onszelf dood zijn in de zonde en in de misdaden, dat ons hart is het hart van een steen. Opwas, groeiende genade kan er alleen maar zijn, gemeente, als u leeft. En dat is de kern van het christenleven. Zonder geestelijk leven kan onze buitenkant er heel mooi uitzien. Terwijl ons hart het hart is van de spotter. Terwijl in ons hart dezelfde gedachten leven als bij die spotter die met God niet rekent. Wat we nodig hebben, gemeente, is wedergeboorte. Dat is wat ons tot een christen maakt. Dat is de kern van het christenleven. Niet ons gedrag, niet onze kleding, niet onze gewoonten maken ons een christen. Ik kan vanuit de wereld komen, ik kan me christelijk gaan gedragen, een zwart pak aantrekken, een zwarte hoed opzetten en met een degelijk prekenboek op de bank gaan zitten. Maar dat vertelt helemaal nog niet of ik christen ben, ja of nee. Want mijn hart kan nog het hart zijn als een steen. Er moet levend zijn. Mijn hart moet van dood levend worden. Ik moet dat stenen hart kwijtraken. En dan moet een vlezen hart terugkomen. En dat is eigenlijk de eerste vraag die Petrus ons stelt. Gemeente, staan blijven in het laatste der dagen. Groeien in de genade en kennis van Christus kan alleen als u wedergeboren bent. En bent u dat? Misschien wel een lastige vraag. Want ja, hoe gaat dat dan, wedergeboorte? En wat is dat dan? En wat merk je daar dan van? Nu laat ik dit zeggen, gemeente, de woorden van de Heer Jezus uit Johannes 3 maken mij daar erg voorzichtig in. De Heer Jezus zegt dat wedergeboorte een werk is van de Heilige Geest. God doet dat door zijn geest. En dat is net als met de wind. Je hoort zijn geluid, je weet, maar je weet niet waar de wind vandaan komt en je weet niet waar de wind naartoe gaat. De wind is iets wat je nooit in je vingers krijgt. Je kunt de wind niet pakken, de wind is niet grijpbaar. En zo is het ook met het werk van de Heilige Geest, gemeente. Daar kun je het begin en het einde niet van grijpen. Je kunt het werk van de Geest niet in je vingers krijgen. Je kunt het niet in een schema stoppen, niet in een programma. Je kunt het wel herkennen. Als de wind waait, hoor ik zijn geluid. En zo is het met het werk van de Heilige Geest ook. Je kunt het wel herkennen. Petrus heeft er in zijn eerste brief over geschreven. Wedergeboren, zegt hij, door het onvergankelijke zaad van het woord van God. Als de Heilige Geest je wederbaart, je hart en je leven vernieuwt, gebruikt hij daar het woord van God voor. En dan wordt dat woord in je hart gezaaid en het gaat er ontkiemen. En dat woord, dat wordt levend voor je. Kenmerkend voor de wedergeboorte is, gemeente, dat het woord van God je iets te zeggen krijgt. Het gaat je ene oor niet meer in en je andere oor uit. Maar het woord wordt je houvast. Het woord wordt een lamp voor je voet. Je spitst je oren, gemeente, en dat kan heel verschillend gaan. De een schiet in zijn bank overeind, omdat het woord als een pijl het hart raakt. En een andere zie je soms dienst na dienst rechterop gaan zitten met zijn oren steeds meer gespitst. Maar het woord van de Heere wordt voor je leven. Wat is het gevolg daarvan? Petrus zegt het in het tweede hoofdstuk van zijn eerste brief. En voor u die gelooft, wordt Christus dierbaar. Kostbaar. En dat is het hoofdkenmerk van de wedergeboorte. Hoe weet je dat je wedergeboren bent? Dan wordt Christus voor je kostbaar. Dan krijgt Christus waarde voor je. Dan moet je van jezelf belijden. Ik lig midden in de dood, maar in hem ligt mijn leven. Dan wordt die vraag al een stuk eenvoudiger. Gemeente, ben je wedergeboren? Nee, nou niet zeggen, je weet het niet. Het is ja of het is nee. En de toetssteen is de vraag, wie is Christus voor je? Wat is dan je antwoord? Zeg je dan vanmiddag, hij is mijn redder, om mijn overtredingen verwond, om mijn ongerechtigheden verbrijzeld. Door hem alleen kan ik onbevlekt en onbestraffelijk voor God gevonden worden in vrede. Hij is de rots van mijn behoud. Wie is Christus voor je? Proef je gemeente de oproep om te wassen in de genade en kennis van Christus brengt ons allereerst bij de vraag naar de wedergeboorte. Is er leven? Wie is Christus voor? Je leef je vanuit hem. Maar als er dan leven is, gemeente, dan is er onvermijdelijk ook sprake van groei. Dat zie je om je heen gebeuren. Of je nou een plant neemt, of een dier, of een mens. Als er leven is, is er sprake van groei. En als er geen groei is, dan gaan we ons zorgen maken. Als u een puppy koopt en dat puppy dat groeit niet, dan gaat u naar de dierarts en dan zegt u, ik denk dat er iets mis is. En als je een kleintje krijgt en dat kleintje dat groeit niet, dan ga je naar de dokter en dan zeg je, dokter, ik denk dat er met mijn kind iets mis is, want het groeit niet. En zo is het in het geestelijk leven ook, gemeente. Als er leven is, is er groei. En dat is het derde waar Petrus op wijst. Hoe blijf je staande? Door op te wassen in de genade en kennis van Christus. Door te groeien. En nu is er in de afgelopen jaren heel wat gesproken en geschreven over groei in het geestelijk leven. En het is in onze gereformeerde gezindheid een beetje een beladen woord geworden. Groei, dan zeggen we, kun je daar een cursus voor volgen? Is het een soort stappenplan, een soort pop, een soort persoonlijk ontwikkelingsplan? Als je soms Amerikaanse romans leest, dan krijg je de indruk van wel. In 10 stappen een betere christen. Zijn het soms een aantal fasen, dat kom je in Nederland ook tegen, fasen, ontwikkelingsstadia die je doorloopt. Je bent eerst een kind en dan gebeurt er iets bijzonders en dan ben je een jongen, een jongere en dan gebeurt er weer iets bijzonders en dan ben je een ouder, een vader of een moeder. Moet je er zo over denken, gemeente, als het gaat in de Bijbel over groei. Als je kijkt naar hoe de Bijbel spreekt over groei in het geloof, groei in de genade, dan zie je dat er eigenlijk 2 beelden heel sterk gebruikt worden. Aan de ene kant het beeld van een plant. Je komt dat tegen in Psalm 1, in Psalm 92. Je komt het ook tegen bij Johannes 15. De wijnstok, de rank die geënt is in Christus, die gaat groeien, ontwikkelen. En je komt het beeld van de mens tegen. Met name Paulus en Petrus geven daar de voorkeur aan. De ontwikkeling van een kind tot een volwassene. En het accent ligt dan niet op allerlei fasen, maar het accent ligt op ontwikkeling. Er is ontwikkeling. Er is gang naar volwassenheid. En waar gaat het Petrus hier dan om? Het gaat om groei in de genade en kennis van Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen waar het Petrus om gaat, is dat je steeds meer kennis krijgt van wie de Heer Jezus is. Dat je kennis van hem verdiept wordt en dat je steeds meer oog gaat krijgen voor de rijkdom van zijn genade. Dat de betekenis van zijn werk voor je steeds scherper wordt, steeds helderder wordt. Steeds sterker op je netvlies komt. Anders gezegd dat Christus steeds meer waarde voor je krijgt. Het is niet voor niets, gemeente, dat de Bijbel de relatie tussen Christus en zijn kerk vergelijkt met een huwelijk. En als je getrouwd bent, als het goed is, gemeente, dan leer je elkaar steeds beter kennen. Het is een slechte zaak als je na 10 jaar huwelijk zegt, ik ken mijn vrouw, ik ken mijn man nog net zo goed als op de huwelijksdag. Dan vrees ik dat u vanaf de huwelijksdag elkaar niet meer bent tegengekomen, maar niet meer met elkaar hebt gepraat. Want als het goed is, gemeente, wanneer je samen leeft en samen als man en vrouw één bent, dan leer je elkaar steeds beter kennen. En je komt in elkaar niet uitgeleerd. Je ontdekt steeds nieuwe dingen. Je gaat steeds dieper zien. En die ander krijgt steeds meer waarde voor je. Maar zoals in de relatie met Christus en de gelovigen ook. Oppassen in de genade en kennis is verdieping. Je gaat steeds meer zien wie Christus is. En de keerzijde daarvan is dat je ook steeds meer gaat zien wie je zelf bent. Hoe meer die genade van Christus voor je gaat leven. Hoe meer de macht van de zonde ook voor je levend wordt. En hoe meer je de liefde van Christus gaat zien. En hoe meer je eigen liefde voor hem gaat groeien. Hoe meer je ook je eigen liefdeloosheid ontdekt. Dat gaat eigenlijk hand in hand. Als Christus voor je meer waard wordt, dan word je zelf steeds minder. Dat is kenmerkend, gemeente, voor die ontwikkeling. En Paulus laat dat heel scherp zien in de eerste Korinthebrief. Dat is een brief die hij geschreven heeft aan gemeenteleden die zeiden, Paulus heeft het altijd maar over dat kruis van de Heer Jezus Christus, hè. Paulus heeft het altijd maar over zonde en genade. Jezus Christus en dien gekruisigd en hij wil nergens anders van weten. En Paulus is met dat kruisevangelie eigenlijk in de kinderschoenen blijven staan. Dat is de melk voor de kinderen. Maar wij hier in Korinthe, wij zijn geestelijk volwassenen, volmaakten, zo zeggen ze. En wij zijn toe aan andere dingen. En ze richten zich op de gaven van de Heilige Geest. Daar zijn ze aan toe. Op bijzondere krachten en bijzondere bedieningen. En dan schrijft Paulus een briefgemeente aan die gemeente van Korinthe. En Paulus draait de zaak in hoofdstuk 3 helemaal om. Paulus zegt, jullie beschouwen jezelf als volwassenen, als volmaakten. Maar waarom gedraag je je dan zo vreselijk kinderachtig? Ze gedragen zich kinderlijk. U gedraagt zich als kinderen. Wat is dan het kenmerkende voor die kinderen? Dat ze zich zo makkelijk laten meeslepen door hun emoties en door hun gevoelens. Dat ze, net als kleine plantjes, bij het minste zuchtje wind heen en weer worden geslingerd. Hun kennis is gering, hun onderscheidingsvermogen is gering. En ze letten meer op hoe het gezegd wordt dan op wat er gezegd wordt. Dat is typerend voor kinderen in de genade. Die lopen vaak dominees achterna. Omdat die dominee het zo prachtig kan zeggen. Spreekt hij de waarheid. En die dominee die helemaal niet zo'n kanselredenaar is. Die misschien zijn preek wel opleest, maar in zijn preek hele diepe dingen zegt. Die is niks. Het onderscheidingsvermogen ontbreekt. Ze zijn gericht op de bijzondere dingen. Dat is ook een kenmerk van een kind. Die zoekt naar de bijzondere dingen. Ervaringen. Maar Paulus zegt, als het goed is, dan krijg je steeds meer onderscheidingsvermogen. Dan ga je steeds meer zien dat het niet gaat om hoe het gezegd wordt, maar dat het erom gaat wat er gezegd wordt. Het gaat om de inhoud. En dan komt Christus centraal te staan. Dat is het evangelie, zegt Paulus, wat ik niet alleen aan de kinderen preek, maar dat is nou ook wat ik aan de volwassenen preek, aan de geestelijk volmaakten. Dat Christus steeds meer waarde krijgt. Dat is ontwikkeling, gemeente. Dan komt er ook vastheid in je geloofsvertrouwen. Want hoe meer de Heer Jezus Christus waarde voor je krijgt, hoe meer je zicht krijgt op de liefde en de genade van de Heer Jezus Christus, hoe meer je ook ervan overtuigd raakt dat niets jou zal scheiden van hem. En hoe meer dat antwoord van zondag 1 voor je gaat leven, in leven en sterven het eigendom van Christus, dat is maar houvast. Je kunt van die oude christenen tegenkomen. Die heel sterk allerlei bijzaken kunnen relativeren. Maar die een heel diep inzicht hebben. In de hoofdzaak van het evangelie. Jezus Christus. En dien gekruisigd. Van die geestelijk volwassen mensen. Die op een bijbelstudieavond helemaal niet zoveel zeggen. En die al die anderen laten praten. En dan soms ineens zaken op het scherp zetten.
en in het juiste perspectief. Dat is groei. Je gaat steeds scherper zien. Dat heeft niet alleen te maken met je hart en niet alleen te maken met je hoofdgemeente, maar dat heeft ook te maken met je handen, met je levenswandel. Want hoe meer je gaat zien wie de Heer Jezus Christus is, hoe meer je gaat zien wat het hem gekost heeft om je van de zonde te verlossen, hoe meer hekel je ook gaat krijgen aan de zonde. En hoe meer jij zijn liefde gaat zien, hoe meer jouw liefde voor hem in het hart gaat branden en hoe minder de liefde voor de zonde wordt. Het gaat om kennis in de genade. Van onze Here en zaligmaker, van onze zaligmaker. Dan gaat het om wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan, om ons te redden. En het gaat om onze Here, dan gaat het om Hem die koning is en die het van ons vraagt. Je gaat ook steeds scherper zien wat Hij van je vraagt, wat zijn wil in je leven is. Opwassen in genade en kennis. Dat is nodig, gemeente. Maar hoe? Dan is het belangrijk, gemeente, om te zien dat als het gaat om de groei van een plant, als het gaat om de groei van een mens, dat wij die groei niet zelf kunnen maken. Ik kan heel goed mijn best doen, maar ik kan een plant niet laten groeien. Al geef ik hem nog zo goed water en zo. Ik zorg niet voor die groei. En als er bij ons een kindje geboren wordt, dan kan ik dat kindje niet laten groeien. Hoe ik ook mijn best doe, ik kan daar niet voor zorgen dat dat kindje een paar centimeter groter wordt. Dat is wat God doet. Maar dat betekent niet, gemeente, dat we met de armen over elkaar moeten gaan zitten en afwachten. Stel je voor dat je dat bij een kindje doet. Er wordt een kindje geboren en je legt dat kindje in de wieg en je zegt, nou, we wachten wel wat er van terecht komt. Dan weet ik één ding heel zeker, gemeente, dan komt er niks van terecht. Dat gaat niet goed. En zo is het in het geestelijke leven ook, gemeente. Het is God die de groei geeft. Het is God die de wasdom geeft. We zijn daarin afhankelijk van de Heilige Geest. Maar we hebben wel onze verantwoordelijkheid te nemen om ervoor te zorgen dat er een klimaat is waarin dat geestelijke leven kan groeien. Dan heb je voedsel nodig. Opwassen in de genade en kennis, gemeente, dat is leven bij een open Bijbel. Waarin je van dag tot dag dat voedsel tot je neemt. Leest wat God zegt, wat Hij openbaart. Dat is toch de omgang met God. Lezen. Om zijn stem te horen. Daarover na te denken. Die woorden tot je te laten doordringen. Wat zegt God tegen mij vandaag? Dat is zo belangrijk dat hij naar de kerk komt. Om te luisteren naar de verkondiging van het woord. Naar de gezonde verkondiging. Dat is die verkondiging waar de schriften open gaan en waar de Heer Jezus Christus je voor ogen wordt geschilderd. Waar je hem leert kennen. Het maakt voor het geestelijk leven nogal wat uit, gemeente, wat u leest en wat u hoort. Het geestelijk leven heeft voedsel nodig. En in het dagelijks leven is er verschil in kwaliteit. Als je bij de McDonald's gaat eten, krijg je ander eten dan dat je in een 4-sterrenrestaurant gaat eten. En zo geldt het voor de prediking ook. En zo geldt het ook voor de boeken die u leest. Een ander belangrijk punt is het heilige avondmaal. Het is juist dat sacrament wat God aan de kerk gegeven heeft om op te wassen in de genade en kennis van Christus. Dat is het sacrament waar God de hongerige ziel voedt. En juist in die tekenen van brood en wijn krijg je zo helder wie hij is. Dat het soms zo moeilijk is in de verkondiging van het woord. Om te beseffen wat het betekent. Ik voor u. En dat je dan kijkt naar die gebroken. Naar dat gebroken brood en die uitgegoten wijn. En dat de puzzelstukken op zijn plek vallen. Gemeente, is het je ervaring niet dat je soms aan de avondmaalstafel kunt zitten. En dat Christus zo dichtbij is. Dat je hart overloopt van de vreugde en van de verwondering. En dat alles in je leven zo helder ligt. En zo vlak ligt. En dat je zo helder hebt wie Christus voor je is. Dat is wat hij geven wil. En gemeente, wegblijven bij de avondmaalstafel is schadelijk voor uw geloofsleven. Echt. En dan het gebed. In het gebed grijp je als het ware de Heere bij de hand.
In het gebed beleid je je eigen zwakheid en je eigen onzekerheid en je eigen neiging om te vallen. Heere, houd u mijn beide handen met kracht omvat. En als het gebedsleven verslapt, gemeente, dan zijn we net als van die kleine kinderen die eigenlijk niet lopen kunnen. Die de hand van hun vader of moeder loslaten, ik zelf doen. Ze lopen twee stappen en ze liggen ondersteboven. Als het gebedsleven verslapt, dan laten we als het ware de handen van God los. Onze afhankelijkheid verdwijnt. Dan denken we het zelf wel te kunnen. Maar u kunt het niet zelf en u rolt ondersteboven. Het gebed is zo belangrijk, gemeente. De afhankelijkheid van God. En gemeente, dat vraagt oefening. Structuur. En rust. We kennen dat met kleine kinderen. Hè? Wat is belangrijk voor de groei van onze kleine kinderen? En dan zeggen ze op het consultatiebureau de drie R'en. Rust. Regelmaat. Reinheid. En dat geldt voor het geestelijk leven nou precies hetzelfde. Wat hebt u nodig? Regelmaat. Reinheid. Blijf bij de zonde vandaan. En rust. Oppas in de genade, gemeente, komt er niet door van de ene conferentie naar de andere te hollen. En door aan heel veel activiteiten deel te nemen, heel veel te doen. Dat is allemaal goed. Maar oppas in de genade komt er wanneer u met dat woord van de Heere gaat zitten en in stil bent. En luistert. Wat heeft God mij te zeggen? Was op in de kennis en de genade van de Heer en zaligmaker. En je proeft het als het ware vanzelf, gemeente. Dan word je steeds afhankelijker van Christus. Dan ga je niet steeds meer zelf kunnen. Maar dan ga je steeds afhankelijker leven van Hem. Dan gaat het steeds sterker leven in je hart. Laat me in u blijven, groeien, bloeien. O heiland die de wijnstok zijt, uw kracht moet in mij overvloeien. Of ik ben een wis verderf gewijd door stroom, beziel en zegen mij. Opdat ik waarlijk vruchtbaar zij. Want ik kan mijzelf geen wasdom geven. Niets kan ik zonder u, o Heere. Maar in uw gemeenschap kiemt er leven. En levensvolheid. Meer en meer. En hoe weet je dan dat je groeit? Dan gaat het steeds sterker leven waar Petrus mee eindigt. U zij de heerlijkheid. Wijden nu. En in de dag der eeuwigheid. Dan gaat het steeds sterker leven. Het is door u. Het is door u alleen. Halleluja. Amen. Gemeente, laten we samen zingen. Psalm 89, 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. 89, 7 en 8. Thank you. Gemeente, laten we samen eindigen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drie enige God. U zij alle eer. Amen. Gemeente, zingen wij tot slot uit Psalm 92, niet zoals op het bord staat, de eerste twee versen. Die heb ik verkeerd opgegeven, maar de laatste twee versen. Vers 7 en 8, rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon bij het koesteren van de zon. De palm en zeden groeien en vers 8, in hun grijze dagen blijft hun vreugde gewis. Zij zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. Dus Psalm 92, de laatste twee versen. En de eerste twee mag u thuis zingen aan tafel vanavond. Gemeente, ga in vrede heen naar uw huizen, ontvang met biddende harten de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.